hele leeftijd en
voor ons ja heel onverwacht dat wij hier dan geroepen worden om het woord van God te brengen. Voor u zoals u daar zit toch ook dit, dat wij allen weer de roepstem van het woord des Heren horen en geven de Heren ook dat wij die mogen verstaan. Wij willen bij de aanvang van deze rouwdienst u vragen om te gaan zingen Psalm 90 vers 6 en 7. Helaas, het best van onze beste dagen baart dikwijls smart, geeft dikwijls stof tot klagen. En wat er meer volgt, 90 vers 6 en 7. Zijn zegen. Heren, wij mogen deze middag hier aan deze plaats zijn. Het lijkt een moeten te zijn dat wij hier moeten zijn. En wij worden geroepen, opgeroepen door de majesteit van de dood, door ons wel genoemd de koning der verschrikking. En zo is dat ook, zo lijkt dat ook te zijn, dat de dood de leiding heeft en dat de macht, de majesteit van de dood als koning regeert. Geef dat wij dat enerzijds mogen beseffen. Wat man leeft er die de dood niet zien zal? Wie redt zijn ziel van het graf? Dat is een heel gewichtige vraag die wij ook vandaag horen. Soms van heel nabij, als er een geliefde moeder en grootmoeder werd weggenomen. Als wij zo nabij staan, heren, dan is dat een geweldige boodschap. Dat raakt ons, dat snijdt diep in. O, geef ons dat wij dat mogen verstaan. dat wij als de dood zo dichtbij komt, toch ook mogen beseffen, o God, wat dat nu betekent, dat het de mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Dat zijn de meest gewichtvolle vraagstukken, zaken die er in ons leven zijn. Het is nodig dat we daar allebei stilgezet worden. Als kinderen, als kleinkinderen. Het komt in ons eigen leven. In de meest intieme kring van ons bestaan. En daarom gedenk, o God, deze familie. Wees met deze kinderen. Geef dat zij de boodschap mogen verstaan. De koning der verschrikking, maar dat toch niet. Toch eigenlijk niet in die zin. Dat wij nu moeten zeggen, de dood roept ons op. Nee, wij moeten zeggen dat de vorst des levens roept. En dat toch boven de macht van de dood het leven in Christus Jezus staat. En dat leven dat wenkt en dat leven dat is heerlijk ook vandaag. Dat geeft kracht ook in alle omstandigheden. De vorst des levens die getuigt, ook bij het zwart van de dood, ik leef en gij zult leven. En Heere, dat is de overwinning. Dat is nu toch ook wat klinken mag, ook rond dit sterven van een geliefde overledene, zuster van Putten, Peeman, Heere, wij denken aan haar terug en haar leven heeft daar toch van getuigd, van dat ware geloof in u, van die blijdschap te midden van de droefheid, van de smart en de moeite die zo menigvuldig kunnen zijn. Och Heere, wilt u geven dat zij nog spreken mag nadat zij gestorven is, ook in de kring van ons allen, ook als meelevende. En geef ons dat wij dus verstaan mogen die roepstem. Horen wij die stem, want Heere, als wij dat woord van u horen en geloven in hem die u gezonden heeft, dan zullen wij het eeuwige leven, dan hebben wij het eeuwige leven. En komen wij niet in de verdoemenis, maar dan zijn we uit de dood overgegaan in het leven. Gedenk ons dan. Sterk dan in zonderheid deze kinderen, deze familie. Maak het wel met hen, o God, ook met de kleinkinderen, zelfs met de achterkleinkinderen zoals we lazen. Denk ook aan hen en geef ook dat zij zich mogen bezinnen op die buitengewone vragen die vanmiddag gesteld worden, maar ook dat ene grote antwoord nooit mogen vergeten dat u zelf geeft. Maak het goed, ook voor ons allen, en hoor ons om uw naams wil. Amen. Wij gaan lezen uit Gods woord, Psalm 73. Psalm 73... Een psalm van Asaf, immers is God Israël goed, degene die rein van harte zijn. Maar mij aangaande, mijn voeten waren bijna uitgeweken, mijn treden waren bijkans uitgeschoten. Want ik was nijdig op de dwaze ziende der goddelozen vrede. Want er zijn geen banden tot hun dood toe en hun kracht is fris. Zij zijn niet in de moeite als andere mensen en worden met andere mensen niet geplaagd. Daarom omringt hen de hovardij als een keten, het geweld bedekt hen als een gewaad. Hun ogen puilen uit van vet, ze gaan de inbeeldingen des harten te boven. Zij mergelen de lieden uit en spreken booslijk van verdrukking, zij spreken uit de hoogte. Zij zetten hun mond tegen de hemel en hun tong wandelt op de aarde. Daarom keert zich zijn volk hiertoe als hun wateren eens volle bekers worden uitgedrukt, dat zij zeggen, hoe zou het God weten en zou er wetenschap zijn bij de Allerhoogste? Ziet, deze zijn goddeloos, nochtans hebben zij rust in de wereld, zij vermenigvuldigen het vermogen. Immers heb ik te vergeefs mijn hart gezuiverd en mijn handen in onschuld gewassen, terwijl ik de ganse dag geplaagd ben. En mijn straffing is er alle morgens. Indien ik zou zeggen, ik zal ook al zo spreken, ziet, zo zou ik trouweloos zijn aan het geslacht uw kinderen. Nochtans heb ik gedacht om dit te mogen verstaan, maar het was moeite, moeite in mijn ogen. Totdat ik in Gods heiligdom inging en op hun einde merkte, Want immers zet gij hen op gladde plaatsen, gij doet hen vallen in verwoestingen. Hoe worden zij als in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde, worden er niet van verschrikkingen, als een droom na het ontwaken. Als gij opwaakt, o Heere, dan zult gij hun beeld verachten. Als mijn hart opgezwollen was en ik in mijn nieren geprikkeld werd, toen was ik onvernuftig en wist niets. Ik was een groot beest bij u. Ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult gij mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Want ziet die verre van u zijn, zullen vergaan, gij roeit uit al wie van u afvoereert. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn betrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. Boven het rouwbericht, familie en vrienden, lezen wij dus dat rijke woord uit deze psalm, psalm 73, vers 26. En wij willen uw aandacht daar een ogenblik bij bepalen. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Dat gebeurt, wat hier nu staat in het leven van haar die heen ging. Op een zo hoge leeftijd is dat geschied wat in ons alle leven gebeurt. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart. Dat kan als je jong bent. Dat gebeurt als we oud zijn, hoog bejaard. Maar eenmaal ons vlees en ons hart bezwijkt. En het is heel goed dat wij ook vanmiddag, ook vanuit de overledene, daarbij worden stilgezet. En dat we dat ook mogen beseffen, kon het zijn. Het is bij uw moeder gebeurd. Het vlees en het hart, dat is bezweken. En dat is heel wat, als dat gebeurt. Als zo alles wegvalt, als het leven ons ontvalt, hoe zal het dan zijn met een mens? Hoe zal dan onze toekomst zijn? Gelukkig als dan toch klinken mag wat wij hier lezen. Zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Als wij over het graf mogen heen zien, als de macht van de dood geen almacht is gelukkig, maar als wij in de dood ook het leven mogen zien in al zijn heerlijkheid en grootheid. Het gaat om jullie moeder, om jullie grootmoeder. En ach, zeker, ik heb haar wel gekend. En er zijn mij enkele dingen bijgebleven die ik misschien vanmiddag wel hier mag noemen en mag zeggen. Het eerste is dit, beste kinderen, dat ik eens een keer met uw moeder vlak bij de deur van de kerk liep. Ik weet dat nog. En dat zij klaagde en zei, die oude vrome van vroeger, die zijn er eigenlijk niet meer. Ze was misschien ook 60 jaar in die tijd. En zij miste degene die diepe sporen hebben getrokken, ook in Middelharnis, ook in de gemeente. Toen zei ik tegen haar, ja, maar wat toen de mensen voor u waren, dat moet u nu eigenlijk zijn voor het nageslacht. En dan zou ik aan jullie eigenlijk de vraag mogen stellen, en ik kan die zelf ook wel beantwoorden, met instemming van anderen, is jullie moeder voor jullie degene geweest die je leven zo bepaald heeft? In die zin dat zij toch ook een stempel heeft mogen zetten op jullie leven. Niet als het gaat om zaken van de opvoeding, begrijpt u, niet als het gaat om allerlei op zichzelf heel belangrijke dingen, maar als het gaat om het leven met God. Dit woord, deze tekst, als je jong en oud, als je dat nou zou mogen zien en zeggen, en wat zou het een zegen zijn als jullie dat ook vandaag, vanmiddag zouden mogen getuigen, dat zij dat toch geweest is, een stempel, want een moeder is heel wat. Een geliefde moeder die zorg had voor de kinderen. Dat is het eerste. En het tweede wat mij toch altijd nog bijgebleven is, dat is niet van je moeder, maar dat is van je zuster. En dat heeft mij toch ook altijd diep aangegrepen. Ik mag dat ook wel zeggen vanmiddag. En dat was dit. Toen Leni dus voor de dood lag. Kort daarvoor. Dat is ook al lang geleden. Toen vroeg ik aan haar of de vrees, de angst voor de dood er ook was. Toen ontkende ze dat, ze kon over de dood heen zien. Weet je wat ze toen zei? Toen zei ze dit, en dat is toch aangrijpend. Toen zei ze, wij woonden vroeger buiten het dorp, dat klopt wel denk ik. Buiten het dorp, zei ze, ja. Daar woonden we en dan gingen we als kind naar huis 's avonds. En ze zegt, en dan zag je heel in de verte, als het donker was, dan zag je daar toch een heel zwak klein licht. En dan wist je, daar wonen ze. En ze zei, daar werd op mij gerekend. Dat wist ze. En toen zegt ze, weet je wat de dood is? Dat is dit. Dat het heel donker om je heen zal zijn. Heel benauwend. En dat alles je ontvalt, alleen in die donkere nacht, in die donkere avond. Maar, zegt ze, nou weet ik in mijn leven, ik mag weten dat er op mij gewacht wordt. Wat is dat? Kinderen en kleinkinderen, een aangrijpend woord geweest. Om dat zo te kunnen zeggen, dat is nou je ouderlijk huis, dat is het in de eerste plaats, dat je mag zeggen, ja, daar werd op jullie ook altijd gewacht. Je moeder, je vader, die ook al lang weg is. Daar werd op jullie gewacht, nietwaar? Daar ben je van overtuigd. Maar nou gaat het erom, voor jullie en voor ons, of nu ook in het sterven, als de dood komt, of wij dat nu ook zouden mogen weten, dat is niet tot deze kinderen beperkt. Het gaat u allen aan. Weten wij dat nou ook in die donkere doodsnacht, dat er ook, zou er ook op jullie gewacht worden? Zou er nou op jullie gerekend worden? Dat is heel wat. En dat kun je toch wel weten. Dat moeten wij ook weten. Het is zeer noodzakelijk dat wij die vraag stellen. Kijk, dat kwam bij mij boven. En als ik nu Psalm 73 lees, dan is dat een krachtig getuigenis dat je moeder daarbij leven mocht en dat zij dat ook aan jullie heeft meegegeven. Psalm 73 is de psalm van de twee wegen, kun je zeggen. Twee soorten mensen zijn er. Wat voor mensen? Ja, er zijn rijke en arme mensen. Dat zijn twee soorten. En er zijn jonge en oude. En er zijn gelukkige en ongelukkige mensen. Maar zo is het niet. Hier gaat het om die twee soorten mensen die ook vanmiddag hier zijn, die ook in de familiekring zijn, goddelozen, heel lelijk woord, en rechtvaardigen. Goddelozen, dat is een hard woord, een vreselijk woord. Dus twee soorten mensen, goddelozen en rechtvaardigen, heel eenvoudig. En er zijn ook twee wegen. En we hebben die psalm gelezen. En als u die psalm leest, dan is die ene weg de weg van vrede, vers 3 bijvoorbeeld, rust, vers 12. Dus dat is een hele mooie weg. Een weg van vrede, een weg van rust. En die andere weg is geen mooie weg. Dat is een weg van bestraffing. Dat is een weg van plagen. Dus dat is een onaangename weg. Twee soorten mensen, twee wegen. Natuurlijk denk je, ja, dat denk je misschien niet, want je weet het wel beter, maar we denken dat toch vaak. Ook wij allen. Je denkt dan, wel, die mooie weg, vrede, rust, dat is de weg van Gods volk. Van de rechtvaardigen, dat is toch ook wel te verwachten. Kan niet anders. En die andere weg, die weg van die straffing, van dat plagen, van die water eens volle bekers, dat is de weg van de goddelozen. Zou dat zo zijn, denk je dat ook vaak niet, hè? Dat het nou zo is? Ach, en zo is het nou ogenschijnlijk totaal niet. dat is nou de strijd geweest van Asaf, dat hij moest zeggen, helaas, wat ik nou gedacht had. Want dat denkt ook Gods volk vaak, wat ik nou gedacht heb, dat ik zou mogen wandelen in het licht des levens, gezegend, gelukkig, want dat zijn die mensen toch? Ach, zegt hij, en dat vind ik nou niet, dat is er nou absoluut niet, dat mis ik nou zo in mijn leven. Alles is omgekeerd, werkelijk hoor, alles staat op zijn kop. Alles is anders dan het lijkt, dan het moet zijn, zou je zeggen, echt. Twee soorten mensen, twee wegen. En je zou zeggen, de verkeerde mensen gaan op de verkeerde weg. Ja, dat is een vraag. Dat is moeilijk. Dat zal heel veel mensen in de weg staan. Hoe heeft Asaf nu toch geleerd dat dat anders is? En dat het toch uiteindelijk goed gaat? Luister. Wel, hij heeft dat gezien en dat was een omslag. Een punt van omslag, hij heeft dat gezien in het heiligdom. Het was moeite, zegt hij. Kwam er niet uit, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Toen kwam hij dus in de kerk, gewoon in de kerk. Ja, gewoon. Niet gewoon. Niet zoals wij er vaak komen, dat we zeggen, ach ja, in de kerk. Je zit daar en je hoort en je zingt en je gaat naar huis. Maar in dat heiligdom is wat gebeurd. Daar gebeurt eigenlijk ook altijd wat. Ook vanmiddag gebeurt er wat. Want dat woord van God, dat keert nooit ledig weer. Dat komt tot ieder van ons. Dat komt tot ons. Dat spreekt ons aan. Dat noemt onze naam. In het heiligdom, in de kerk. Wel, wat gebeurt er in de kerk? In de kerk wordt gepreekt. En wij zeggen, in de kerk moet het evangelie gebracht worden. Nou, bij Asaf was dat toch... Zeker, dat was ook het evangelie. Maar dat had toch een heel bijzondere spits. En, zegt hij, ik ging daar en op hun einde merkte. Dus wat nou in de kerk gebeurt, dat is dat wij, dat gebeurt altijd. Morgen weer, als de Heer het geeft, dan gaat het om ons einde. Uw einde. Misschien merken we dat wel te weinig. Maar Asaf kwam in de tempel en hij zag het einde. Misschien omdat hij daar het einde van de offers zag. Het bloed, hij zag dat bloed. En dat bepaalde hem wel bij zijn eigen einde. Bij zijn eigen sterven. In het heiligdom ging hij op hun einde merken. Je kunt zeggen, ja, maar dat staat ook in de krant. Dat er mensen sterven, ja, maar heel anders. Kijk uit. Dat is een totaal ander einde, zoals God het zegt hoor, want dan valt daar licht over. Ach, en dan lees ik, en dat is heel verschrikkelijk. Hij merkt op hun einde, immers zet gij hen op gladde plaatsen, ge doet hen vallen in verwoestingen. Ach, misschien stonden er wel allemaal mooie dingen van die mensen beschreven, maar verwoesting, het einde, als dat je einde toch eens is. Verwoesting. Eeuwige verwoesting. Wat heeft Asaf dat in die tempel gezien? Hoe worden zelfs in een ogenblik tot verwoesting nemen een einde, worden te niet van verschrikkingen? Voel je de ontzetting van deze woorden? Het einde, we leven, we worden 60, 70, 30 jaar, 40 jaar. En dat einde, dat is ook niet te ontlopen, niet te ontkomen. En hier zegt die psalmist, gij doet hen vallen in verwoestingen. Ja, want die mensen die stonden rechtop. Ze zijn nooit echt gevallen, die goddelozen, in hun leven. Altijd rechtop blijven staan. Nooit echt van hun stuk gebracht. En dan het sterfbed, dat is nou zo'n gladde plaats. Zo'n gladde plaats waar je onherroepelijk gaat vallen. Je valt in verwoestingen. Dat moeten wij goed zien. Dat moeten wij ook onder het woord God, dat moeten we ook vanmiddag klemmend verstaan. Dat moeten we echt heel aangrijpend horen. dat zo is. En dat alleen Gods huis dat laat zien. Alleen zijn woord toont dat. Verder niemand. Niets. Want dan wordt er rond de dood, ach, daar wordt ontzaglijk veel gelogen vaak. Maar de Heere is eerlijk daarin. En als nou dat het einde van een mensenleven is, al heeft hij dan, of al zou hij nou nog zoveel hebben bereikt, meegemaakt, beleefd, dan is dat toch wel vreselijk, vreselijk. En dan zeggen wij vanmiddag, ja maar, is er daar nou wel uitkomst op? Ja, dan gaan we naar die Asaf. Hij kwam in dat heiligdom en hij merkte vanuit dat licht, dat geestelijke licht, op hun einde, het einde van de goddelozen. En dan kan hij van zichzelf spreken. En dat is bijna onbegrijpelijk wat hij dan van zichzelf zegt. Onbegrijpelijk waarom? Waarom? Ja, omdat Asaf nog iets merkte in dat heiligdom. En wat was dat? Want je zou ogenschijnlijk zeggen, nou Asaf, gelukkig man, het komt toch in je dood nog goed. In je dood ga je toch nog merken, in het sterven van Gods volk ga je toch nog ontdekken dat de Heere loon geeft. Maar dat was het nou juist niet, beste vrienden, want in dat heiligdom beleef Asaf niet degene die kon zeggen, wel, ik heb mijn hart zo gezuiverd en ach, ik heb mijn handen zo in onschuld gewassen. In het heiligdom gebeurt nog wat. Daar worden hele nette mensen, hele beschaafde mensen, die worden daar van hun voetstuk afgehaald. Wat met die goddelozen gebeurt in hun sterven, is met Asaf gebeurd in het heiligdom. Want, hij zegt, toen mijn hart opgezwollen was, dat leerde hij daar ook, toen was ik onvernuftig en wist niets, ik was een groot beest bij u. Ach, dat heeft hij nou in het heiligdom onderwezen, gekregen en geleerd. Een groot beest. Niet een groot beest van, zoals wij dat willen zeggen, een monster van goddeloosheid. Niet in uitwendige, uitbrekende zonde, maar een groot beest in zijn dwaasheid. Want wat was nou die dwaasheid dat hij zei, mijn hart is zuiver en mijn handen zijn onschuldig. En de Heere straft mij. Dat is dwaas. Ja, dat kunnen wij zeggen, maar dat moeten we leren. In het heiligdom gaan we ook zelf tegen de vlakte. Worden we wat we zijn? Een goddeloos mens. Was er ook geen, absoluut geen onderscheid meer tussen Asaf van nature en die mensen om hem heen? Werd hij ook een alles verbeurd hebben zondaar, alles verloren, alle rechten kwijt. Hij moest God billijken in zijn recht. Hij moest de Heere daarin eerlijk toevallen en volkomen rechtvaardigen. Ja, wat was er nou toch van die Asaf? Ja, wat was er nou van je moeder nog te verwachten als we dat leren? Dat wij moeten zeggen, Heere, ach, een groot beest in mijn dwaasheid, in mijn schuld, in mijn verkeerdheid. Hoe is het dan mogelijk? En dat is nou dat heiligdom. Want daar is nou dat einde, de ernst van je leven te verstaan. En ook de verschrikking van de zonde, een groot beest. Maar ook dat heiligdom, daar is met Asaf iets gebeurd. Dat hij kon zeggen, ik zal dan geduriglijk bij u zijn. Wat zou er gebeurd zijn? Een stemming, een gevoel. Want dan moet je voor oppassen, voor stemmingen, voor gevoelens. Dat je denkt, ach ja, het zal toch wel goed komen. In dat heiligdom, ik zei het al, dat was het einde van die dieren, van die offers. Zeg maar dat bloed der verzoening. Heenwijzende naar Christus Jezus, dat was het. En dat in het heiligdom te mogen zien, Gods heerlijkheid, Gods rijkdom, Gods genade in de Zoon van Gods eeuwig welbehagen. Daar valt het onderscheid. Daar maakt God onderscheid. In het geloof, door het geloof in Christus. In de openbaring van Gods Zoon in het hart van een mens. Het is niet zo, ik had het over die twee soorten mensen. Dat je nou zou moeten zeggen, och, het zit in die mensen. Nee, het is alleen maar allemaal dezelfde, maar in hem, in Christus beschouwd. Dan niet schuldig verklaard. En buiten hem, eeuwig schuldig. En daarom, dat is de kern, totdat ik in Gods heiligdommen inging. Het einde, de schuld en nou ook genade. Ja, genade, ach, dat is zo'n rijkdom dat we ons zouden kunnen afvragen, hoe komt het dat er nu mensen zijn, vele, de massa, die nu die genade ook tegenover de ernst van het leven niet verstaan. Kerken vol met mensen die, ach, die wel sommige dingen toestemmen en zeggen, ja, ja, dat is waar en zo gaat het, maar die toch een vreemdeling zijn van de genade. De Heere heeft Asaf daarbij bepaald. De Heere heeft hem dat lam Gods doen zien. En toen was het voor die Asaf zo, en ook voor jullie moeder. Absoluut hoor, ook voor je moeder. Toen is het voor hen zo geworden dat de schuld werd weggenomen en toen kwam hun einde, ons einde. Want wij moeten steeds weer bij dat einde komen, ook vanmiddag bij dat einde. En weet je wat hij dan van dat einde mag zeggen? Dat is dan het woord waar je moeder bij mocht leven. Bezwijkt mijn vlees en mijn hart, zo is God de rotssteen mijns harten en mijn deel in eeuwigheid. Wel, dat was krachtige hoop. En hij mag dat dan gaan uitspreken. Hij zegt, ik zal dan geduriglijk bij u zijn. En dat is dan een geweldige rijkdom. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Als ik nou lees dat hij zegt, ik zal dan geduriglijk bij u zijn, dan slaat dat op de hemel. Maar niet zoals wij dat misschien opvatten, dat we zouden zeggen, ja, kijk, ik zal dan eenmaal gedurig bij u zijn. Nee, zo niet. Hier, ik ben dan, zo wordt het ook wel vertaald, ook Calvijn zegt het zo, ik ben gedurig bij u. Weet je wat de rijkdom is, kind van God, dat hier nu Asaf niet over de hemel straks spreekt, maar over de hemel hier. Hij zegt, dat is dit leven al, dat werpt vooruit. Het licht, dat mag je hier al beleven. Het is niet zo dat die hemel eenmaal komen zal, jazeker, dat is wel waar. Maar ik ben dan geduriglijk bij u. Dat wil zeggen, dat is ook het leven. Eerst zei die straffingen, plagen, allerlei moeite. Maar nu zegt die Heere, ach, ik ben. Oh, wat een rijkdom is dat. Ik ben dan geduriglijk bij u. Dat is niet altijd zo. Maar dat is wel eens waar. Dat is wel eens absoluut waar. Wel eens lange tijden. Dat mag toch wel de doorleving van Gods kinderen zijn. Juist voor zo'n groot beest. Ik ben geduriglijk bij u. Mag je daar ook iets van gevoelen en beleven in het leven. Ik ben dan gedurig bij u. Gij hebt mijn rechterhand gevat. Ach, het was net andersom. Die goddelozen die stonden en die vielen. En hier is iemand die was al gevallen. En die zegt, ach, en toen ik niet meer op kon komen. Want dat kun je nooit zelf. Je kunt zelf nooit met alle beloften, met alle teksten, met een hele Bijbel, je kunt zelf nooit meer overeind komen als je zelf door alles heen zakt. Kun je niet jezelf op de been krijgen. Gij. En ze vielen eeuwig. Ach, dat werd nou bij Asaf anders. Hij viel. Hij was gevallen in het leven. En hij werd op de been gezet. Op de been geholpen. Deze wordt gezet tot een val en een opstanding. En dan, ach, dan lezen wij nog even die teksten. Die psalm. Gij zult mij leiden door uw raad. Kan twee dingen betekenen. Dat de Heer u nu leidt door de raadgeving. dat de Heer onderwijst en zegt, ach, en dat is ook zo, in alle voorkomende vragen en moeite hebben we raad van God nodig. Want je weet zelf niks, je bent om raad verlegen. Je ziet geen raad en hoop. Maar het kan ook betekenen, gij zult mij leiden door uw raad, uw eeuw. En dan is de verkiezing ook niet meer een schrik, een benauwende zaak, een vreselijk besluit. Nee, dan is die verkiezing, dan is dat enkel genade, omdat die de Heere daarin gezien heeft. Veel mensen zien die verkiezing los van God, maar hij mocht dat zien in dat bloed van Christus. Gij zult mij leiden door uw raad en daarna zult ge mij in heerlijkheid opnemen. Dat slaat op het sterven, zeg je. Ja, maar er staat niet in de heerlijkheid opnemen. Er staat in heerlijkheid opnemen. Gods kinderen sterven. En het kan soms een buitengewone verheerlijkende zaak zijn. Heb je er wel eens bij gestaan bij iemand die ging sterven en die echt in heerlijkheid stierf? Nou, ik heb er net eigenlijk al een voorbeeld van genoemd. Van als een mens dan gaat sterven en dan heerlijkheid wordt op mij gewacht. Dat licht in die donkere nacht. Heerlijkheid. Maar het wil ook zeggen in de heerlijkheid. Gij zult mij in heerlijkheid opnemen. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Dan is zelfs de hemel zonder God geen hemel. Want staande bij dit alles, wij gaan eindigen, is het zo dat wij allen zullen zeggen, de hemel is toch wel een beste plaats, de hemel, om daar nu te zijn. Maar Asaf, hij zegt, ach, zonder God is de hemel het ook niet. Zonder God zou je ook in de hemel, zou een kind van God toch niet echt in de hemel kunnen zijn. En ook niet willen zijn. Want dan zou het een paradijs zijn. Dan wordt dat iets waar het echte in gemist wordt. Wien heb ik nevens u in de hemel? Nevens u lust mij ook niets op de aarde. Denk maar eens even na, jongelui, hè, wat je op de aarde hebt. En als we nu die grootheid Gods hebben mogen ontmoeten, nevens hem niets op de aarde. Dat is een hele hoge hoogte waar Asaf gekomen is. Heel hoog. En jullie moeder heeft daar ook iets van mogen uiten. Iets van mogen beleven. En wij hopen maar dan, als wij gaan sluiten, wij hopen maar dat we dat meenemen. Want er staat, want ziet die verre van u zijn zullen vergaan. Gij roeit uit al die van u afvoereert. Dat is zo, dat blijft zo. De twee wegen, de twee soorten mensen, dat moeten wij absoluut klemmend meenemen. Dat komt ook vanmiddag naar ons toe. Ik hoop dat wij dat niet vergeten. Zullen vergaan. Gladde plaatsen, denk er wel om. Verwoestingen, eeuwige verwoestingen. Maar mij aangaande, het is mij goed nabij God te wezen. Ik zet mijn vertrouwen op de Heere, Heere, om al uw werken te vertellen. De Heere, geven jullie dat. En heiligen dat aan jullie hart. Om dat te mogen verstaan. Om dat te mogen kennen. Om niet te rusten. Voordat we daar ook iets van hebben mogen leren. Al is het maar het kleinste deel. Als het maar waar is, als het maar echt mag zijn. Als het maar door de Heere is gewerkt voor ons allemaal. Vanmiddag ook die vraag, die stem. Kennen wij die weg? De weg van Asaf, waar een mens bijna bezwijkt. Maar waar die toch eeuwig behouden blijft. Kent u die weg? Amen. Laten wij nu samen danken. Heere, wilt u dat ons voor ogen stellen? dat wij dat nou ook mogen weten, dat er op ons gewacht wordt. Ja, buiten de legerplaats, als het zo donker kan zijn, als de dood er is, dat er gewacht wordt op ons. Och, Heere, leer ons dat. Want wat kan het dan toch een krachtige zaak zijn? Wat is het dat in het leven van uw volk? O, geef maar dat wij dan mogen zeggen, komt, laat ons voortgaan, kinderen, want de avond is nabij. Het stilstaan kan licht hinderen in deze woestenij. En leid uw volk, de kudde uw erfenis die alleen woont in het woud. Leid ze, Heere, deze familie, gedenk deze kinderen. Wilt u ze sterken en helpen, ook nu op deze weg naar het graf. Geef ze kracht en ondersteuning, maak het goed. En geef dat zij maar mogen weten. Al zijn ze van vader en moeder verlaten, dat u ze zult aannemen. Denk, Heere, ook aan ons allen. Gedenk de gemeente, zegen ook, Heere, in uw gunstige gemeente. Wilt u uw wandelingen heerlijk maken, ook aan deze plaats. Gedenk uw knecht, Heere, die ge hier gesteld hebt. Zegen hem met zijn vrouw en geef hem ook alles wat nodig is. Wees ons alle goed en nabij. Hoorde van alle gebeden, gedenk ons ten goede om uw naams wil. Amen. Wij gaan zingen op Psalm 73, 12 en 13. Wij gaan eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u alleen, zij al de eer. Amen.
Mag ik dan nu het woord geven aan Gerrit?
Geachte familie, vrienden en kennissen. Het overlijden van onze lieve moeder en oma heeft ons diep bedroefd. Maar zijn dankbaar wat zij in haar leven voor ons is geweest. Zij mocht de gezegende leeftijd. Geachte familie, vrienden en kennissen. Het overlijden van onze lieve moeder en oma heeft ons diep bedroefd. Maar zijn dankbaar wat zij in haar leven voor ons is geweest. Zij mocht de gezegende leeftijd van ruim 87 jaar bereiken. En ondanks de vele tegenslagen in haar leven, die ik nu niet op zal gaan noemen, maar velen van u weten welke, bleef zij rotsvast in vertrouwen op haar heiland. Desondanks mocht zij toch o zo intens genieten van alle mooie dingen in het leven, onder andere haar kinderen en kleinkinderen. En als ik ze een keertje meenam, ergens naartoe, naar bossen of naar tuinen, kon ze intens van genieten. Zoals u weet heb ik al die jaren bij haar thuis mogen wonen. Al waren wij het niet altijd met elkaar eens. Ja, soms stonden wij lijnrecht tegenover elkaar. Moeder was geen prater, maar als we dan in discussie gingen, ja, dan moet ik eerlijk bekennen dat zij als winnaar naar voren kwam. Er was geen spel tussen te krijgen. Ik ga hier zeker moeder de hemel niet in praten, wat zij zeker ook niet gewild zou hebben. Maar ik ben ervan overtuigd dat zij nu is waar zij altijd met overtuiging kon spreken. Moeder, bedankt voor wat u voor ons als kinderen en oma geweest bent. Wij zullen u nooit vergeten. En blijven aan u denken als moeder en oma, waar nooit iets te veel voor was en altijd het goede met ons voor had. Rest mij nu een dankwoord te spreken tot Nala en Rien, Thea en Leo. Jullie stonden altijd klaar voor mij en moeder, zowel in het huishouden als bezoek aan doktoren enzovoort enzovoort. Mijn oprechte dank daarvoor. Namens broers en zusters wil ik ook bedanken ouderling Van Dis en Kiewiet voor hun bezoeken thuis en in het ziekenhuis. Dit werd door moeder zeer op prijs gesteld. Daar dominee Den Butter met ziekteverlof is, moesten wij uitzien naar een andere predikant. En of het mij in mijn hart, ja, hoe moet ik het zeggen, maar gegeven werd, er werd tegen mij gezegd, belt dominee Roos op. En dat gedaan naar het verre Friesland, en jawel, dominee, u was direct en spontaan bereid om naar hier te komen. Wij zijn u daar zeer erkentelijk voor. Want, zoals u weet, u heeft het net al opgehaald, u heeft ook bij Leni de rouwdienst toen in de tijd afgesloten. Verder wil ik u danken voor de gesproken woorden hier in de aula en straks op het graf en bij het afsluiten van de begrafenisplechtigheid. Verder in ieder bedankt voor zijn aanwezigheid hier. Een woord van dank aan de heer Van der Slek voor de correcte verzorging van de begrafenis en de steun in deze droeve dagen. En dan wil ik eindigen met een klein gedichtje wat mij uit het hart gegrepen is. Wat ik eens ergens tegengekomen ben wat ik zat te lezen en ik zeg, ja, dat moet ik, dat leg ik weg en dat bewaar ik eens een keer. En ik denk dat velen van u dat met mij eens zullen zijn. Een moeder sterft altijd te vroeg, al wordt zij nog zo oud. Je hoopt dat God haar sparen zal, omdat je van haar houdt. Maar als de jaren tellen gaan, zij ziek wordt, moe en oud, vind je dat God haar halen mag, omdat je van haar houdt. Dank u wel.
Beste familie, vrienden en kennissen. Als dochter wil ik graag enkele woorden spreken. Lieve moeder, wat vond je het fijn dat je nog thuis kon wonen? U zei het nooit met zoveel woorden. Toch liet je merken dat je hier dankbaar voor was. Vooral de laatste jaren had je wat meer zorg en aandacht nodig. Dat was allemaal mogelijk omdat Gert nog thuis woonde. En ongeveer 3 jaar geleden met de fut ging. En langzamerhand werden de rollen omgekeerd. Jouw zorg voor hem werd nu zijn zorg voor u. Heel veel uurtjes samen, dat was soms voor beiden niet altijd gemakkelijk. Karakters en levensopvattingen verschillen nu eenmaal. Nu Gert, ik weet zeker dat we in de geest van moeder spreken als we zeggen dat haar leven niet altijd gemakkelijk is geweest, maar dat ze in haar laatste levensjaren het goed heeft gehad. Daarom willen Leo en ik jou Gert en uit bijzonder bedanken dat je altijd met bezorgdheid, maar vooral met zorg en liefde klaar stond voor onze lieve moeder.
Dan is nu de tijd aangebroken uw geliefde overledene aan de schoot der aarde toe te gaan betrouwen. Mag u dan verzoeken nadat uw geliefde overledene zal zijn uitgedragen, u zich op de zo dadelijk genoemde volgorde op te stellen voor vertrek naar de begraafplaats. Mag de familie en belangstellenden wederom verzoeken om te gestaan.
sluiten, ik lees nog een enkel gedeelte uit Hebreeën 4. En daar staat, laat ons dan vrezen dat niet de enige tijd de belofte van in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde, iemand van u schijnt achtergebleven te zijn. Want ook ons is het evangelie verkondigd gelijk als hun, maar het woord der prediking deed hun geen nut, terwijl het met het geloof niet gemengd was in degene die het gehoord hebben. Want wij die geloofd hebben gaan in de rust, gelijk hij gezegd heeft, zo heb ik dan gezworen in mijn toren, indien zij zullen ingaan in mijn rust, hoewel zijn werken van de grondlegging der wereld af al volbracht waren. Want hij heeft ergens van de zevende dag al dus gesproken, en God heeft op de zevende dag van al zijn werken gerust. En in deze plaats wederom, indien zij in mijn rust zullen ingaan. Terwijl dan blijft dat sommigen in dezelfde rust ingaan en degene die het evangelie eerst verkondigd was, niet ingegaan zijn vanwege de ongehoorzaamheid, zo bepaalt hij wederom een zekere dag, namelijk heden. Door David zeggende, zolange tijd daarna, gelijkerwijs gezegd is, heden indien gij zijn stem hoort, zo verhard uw harten niet. Want indien Jozua hen in de rust gebracht heeft, zo had hij daarna niet gesproken van een andere dag. Er blijft dan een rust over voor het volk Gods. Want die ingegaan is in zijn rust, heeft zelf ook van zijn werken gerust, gelijk ook God van de zijne. Laat ons dan ons benaastigen om in die rust in te gaan, opdat niet iemand in hetzelfde voorbeeld der ongelovigheid vallen. Want het woord Gods is levend en krachtig en scherp snijdender dan enig tweesnijdend zwaard, en gaat door tot de verdeling der ziel en des geestes en des samenvoegselen en des mergs, en is een oordeler der gedachten en der overleggingen des harten. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alle dingen zijn naakt en geopend voor de ogen desgene met welke wij te doen hebben. Terwijl we dan een grote hoge priester hebben die door de hemelen doorgegaan is, namelijk Jezus, de Zoon van God, zo laat ons de belijdenis vasthouden, want wij hebben geen hoge priester die niet kan medelijden hebben met onze zwakheden, maar die in alle dingen gelijk als wij is verzocht geweest, doch zonder zonde. Laat ons dan met vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, opdat wij barmhartigheid mogen verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden ter bekwamer tijd. Tot zover Hebreeën 4. Laten wij nu bidden en danken. Uw woord heeft ons dat voorgehouden, Heere, dat wij zouden vrezen dat niet iemand zou schijnen achtergebleven te zijn. Iemand, wat komt u daarin persoonlijk tot een ieder van ons? Dat u tot ieder gaat spreken en zegt dat jij, dat u toch niet zou achterblijven. De belofte om in zijn rust in te gaan nagelaten zijnde. Terwijl dan die belofte en die bedreiging daar ligt. Terwijl de ernst er is. Dat dan toch niet iemand, niet de jongste, niet de kleinste, niet de rijkste, niet de armste, niet de oudste. O, wat komt dat dan toch dringend tot een ieder van ons. En dan bepaalt u een dag. Wij doen dat ook wel. Wij bepalen ook een dag. De een zegt mijn sterfdag. De ander zegt als ik ouder ben. Maar u bepaalt de dag heden. Heden. Zo gij zijn stem hoort. Ons in uw gunst om Christus wil. Amen.